Het gaat helemaal niet om de inhoud.
Het gaat uiteindelijk toch niet om de inhoud. Dat was ook de strekking van wat we vorige week schreven.
Misschien
inhoud verliest van de poppetjes.
Welkom bij EWR Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en vandaag bespreken we het verloop van de formatie. Vorige week was nog alles goed. Buma was blij, Jette was blij, Bontebal was blij, zelfs Louis van Gaal was blij. Tot donderdagavond. Toen sloeg het helemaal om. Wat is er gebeurd? Dit bespreken we met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja, opeens zag Buma geen werkbare meerderheid en ook geen werkbare minderheid. Wat blijft er dan nog over?
Ja, niets in principe. Dan houdt het toch op. Dan kunnen we inpakken en naar huis gaan. Dan laten we het kabinet Schoofrood eeuwig demissionair blijven. Maar die constatering van donderdagavond, dat was wel inderdaad een kantelpunt in de week. Je merkt zelf, ook bij onszelf, die donderdagochtend had je toch dat positieve gevoel in Den Haag. Na die dinsdag.
Goeie vibes.
Wat je net zei inderdaad. Zelfs Louis van Gaal die was zo trots op Rob Jetten en Henry Bontebal. Daar zat de sfeer er ook echt wel in. En niet alleen de sfeer, maar ook wel de hoop en verwachting dat hun formatiestuk, dat inhoudelijke verhaal dat ze natuurlijk hadden opgepend in die 17 pagina's, dat tot beweging zou leiden. Kijk, het was al noodroute of een handigheidje eigenlijk van Wouter Koolmees om dan te zeggen, laat die twee het maar inhoudelijk eens proberen, want als we nu poppetjes om tafel gaan zetten, dan gaat het mis. Dus het was een vluchtroute in die zin om over die inhoud te gaan praten, in toch wat de hoop en de verwachting dat dan anderen op die inhoud, want het was toch een echt middenstuk, zat wat in voor misschien iets meer voor de VVD dan voor GroenLinks-PvdA, maar toch, er zaten aanknopingspunten in om het daarover te gaan hebben. Maar als je dat dan inlevert en niemand wil over je aanknopingspunten meepraten, dan slaat de sfeer snel om.
En was dit ook gewoon noodlottig dat het moest zo gaan lopen? Want zij zijn 3 weken bezig geweest om dit stukje te tikken. En ze komen terug en dan ga je gewoon dus weer aan tafel zitten met elkaar.
Nou, het stuk was binnen 2 weken af en dan was het idee dat je dus nu, dat hebben we dan gezien, eigenlijk het eind van die laatste week waarin Buma informateur is, dat je daarin nog even met anderen kan bespreken. Alleen dan moeten die daar wel zin in hebben. En dat is eigenlijk waar het als vrij snel die donderdag stuk opliep. Dat niemand aangaf van die andere partijen, dus van GroenLinks, PvdA, VVD en JA21, dat ze mee wilden praten. Terwijl ook degene die ze hadden uitgesloten, zoals de VVD bijvoorbeeld, GroenLinks, PvdA heeft uitgesloten en D66 wil niet met JA21, dat die blokkades dan ook weg zouden vallen omdat je de inhoud had om over te praten. En dat is gewoon niet gelukt. Het idee was, als we over de inhoud praten, dan maken die blokkades tussen die partijen, die vervallen dan misschien wel omdat ze het eens zijn over de inhoud. Maar dat is niet gebeurd.
Het gaat helemaal niet om de inhoud.
Het gaat uiteindelijk toch niet om de inhoud. Dat was ook de strekking van wat we vorige week schreven.
Misschien
de inhoud verliest van de poppetjes.
Misschien is het dan goed om het juist eventjes te hebben over die blokkades. Want Buma die heeft dan gezegd van ik zie geen meerderheid, ik zie geen minderheid. De meerderheidscombinaties en überhaupt, er zijn 5 betrokken partijen in dit, op dit moment. Dat zijn D66, CDA, VVD, GroenLinks Partij van de Arbeid en JA21. Als we het hebben over een meerderheidskabinet, wat zijn dan eigenlijk de combinaties die niet mogelijk zijn momenteel?
De enige die optelt tot een formele meerderheid is dat brede middenkabinet. Dus D66, VVD, CDA en GroenLinks PvdA. Die haalt meer dan 76 kamerzetels. Dan heb je nog de geen meerderheid, geen minderheid variant. De 75 zetel variant van D66, VVD, CDA en JA21. Dan heb je geen meerderheid, maar ook geen minderheid. Dus je bent bestand tegen bijvoorbeeld een motie van wantrouwen. Je wordt niet weggestuurd.
Zolang het zootje bij elkaar
zolang
blijft.
Zolang alles intact blijft. Ja. Ja, dat klopt. En dan had je nog als soort derde mogelijkheid de superbrede variant, eigenlijk de allesomvattende variant, met z'n vijven gaan praten. Dus dan heb je D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA en JA21. Nou, dan heb je echt een ruime kamermeerderheid, maar ook een totale opeenhoping van eigenlijk onmogelijke partijen om bij elkaar te gaan zitten. Dat waren de 3 varianten die, nou ja, twee van de drie hebben een echte meerderheid en eentje dan de 75 zetel variant.
Ja, en we lijken voor mijn gevoel nu opeens verder dan ooit, want een weekje geleden waren we daadwerkelijk nog bezig met de inhoud en nu zijn we gewoon weer helemaal terug met die combinaties.
Politiek spel.
Aan de andere kant, ja, dit is ook gewoon politiek en dan blijkbaar hoort het er gewoon allemaal bij. Maar de dwarsliggers hier, of tenminste de mensen die dus daadwerkelijk die blokkade hebben, is de VVD. Die wilde dat niet.
Tegen GroenLinks-PvdA.
Tegen GroenLinks Partij van de Arbeid. D66, niet een, hoe noem je dat, formele uitgesproken blokkade, maar een sturende voorkeur, laat ik het zo zeggen. Want die willen liever niet met JA21. En dan hebben we JA21 en die wil niks doen zolang de VVD er niet bij is.
Klopt, ja.
En dan is eigenlijk een CDA, die zit er een beetje tussen zo van... Ja, jongens.
We hebben wel eens gezegd na de verkiezingsuitslag dat het CDA gewoon in de leunstoel kon afwachten hoe dat verder zou gaan. Nou, heeft met dat Bontebal heeft met de schrijven van dat formatiestuk een iets actievere rol gehad. Maar feitelijk is het gewoon zo dat het CDA is sowieso wel nodig. En die kunnen ook wel een beetje sturen in de voorkeur die ze hebben. Alleen, punt is, die hebben ze niet zo super hard. Bontebal heeft tijdens de campagne natuurlijk altijd gezegd, ik heb beter met VVD samengewerkt dan met GroenLinks-PvdA. Ik denk ook dat als je naar het CDA als partij kijkt, dat daar een lichte voorkeur voor samenwerking met de VVD van nature in zit, dan een voorkeur voor samenwerking met links. Maar dat is de positie van het CDA. Dat is eigenlijk de meest comfortabele ongeveer die je kan hebben. Omdat je bent wel nodig, dus je kan wel flink mee onderhandelen over de inhoud. Interessanter is die blokkade eigenlijk van D66 tegenover JA21. Omdat dat een informele blokkade is. Ja,
voor zover iets formeel is. Hè, zo van,
ja, hij is niet keihard op tafel gelegd. Het heeft niet de voorkeur. Liever niet. Maar daardoor blijft hij ook een beetje boven de markt hangen. Terwijl, nou ja, zo hard als de VVD het spel speelt richting GroenLinks-PvdA. Wij gaan niet samen in één kabinet stappen. Punt. Is wel wat duidelijker.
Daarover gesproken, vorige week zagen we al, nog voordat hier de stemming zo omsloeg, zagen we dat Klaver en Jezielkus bij Buma werden uitgenodigd. En toen kwam Jesse Klaver toch redelijk nijdig kwam uit dat gesprek lopen. Dat was blijkbaar niet echt lekker gegaan. Nou, kunnen we zelf wel invullen hoe dat gesprek eruit heeft gezien. Namelijk dat Jezielkus heeft gezegd, ja, luister Jesse, het gaat gewoon niet gebeuren, tot ziens. En die zei zoiets als, ja, je moet de VVD nu niet belonen door dit soort, soort van aconstructieve gedrag. Was daarmee meteen ook de toon al gezet voor deze fase van de formatie?
Nee, je merkt dat GroenLinks-PvdA voelt dat ze eruit worden geduwd, als het ware, doordat de VVD blijft vasthouden aan die blokkade. Dus met dat soort uitspraken, bijvoorbeeld het belonen van het gedrag van Jezielkus. Jezielkus verwijten dat ze de arrogantie van de macht heeft. Probeert GroenLinks-PvdA natuurlijk te laten zien van, kijk kiezer wat hier gebeurt en hoe, ja, niet netjes dat is of wat voor slechte politiek dat is. Terwijl Jezielkus natuurlijk zegt, ja, ik hou gewoon vast aan mijn verkiezingsbelofte. Mensen hebben op mij gestemd omdat ik zo nadrukkelijk GroenLinks-PvdA heb uitgesloten. Maar het punt is wel dat gewoon met hoe de verkiezingsuitslag ligt, het natuurlijk heel logisch is dat er als eerst naar dat brede midden wordt gekeken, omdat dat de enige is die, ja, enigszins logischerwijs tot een meerderheid optelde. Al die andere constructies zijn gewoon, ja, nieuwigheden in het Nederlandse politieke landschap.
Als een soort noodgreep van Buma, zo voelde het voor mij althans, heeft hij op vrijdag nog iedereen bij elkaar gehaald. Dus grote tafel, de vijf hoofdfiguren aan tafel en dan... Gaan we het nog een keer proberen? Wat was de gedachte hierachter en wat moest er uitkomen?
Nou, in zo'n formatie moet je soms ook, zeker als informateur, dienende rol, maar moet je soms ook even een punt proberen te maken. En ik denk dat Buma dat heeft geprobeerd. Nog één keer even de koppen bij elkaar en kijken of er toch nog iets in het vat zat. En dat was eigenlijk niet zo. Behalve dat ze met een heel duidelijke boodschap dat er dit weekend nog is met elkaar flink gebeld moest worden om te kijken wat dan nog wel mogelijk zou zijn.
En? Wat denk je dat er nog wel mogelijk zou zijn?
Het lijkt er toch op dat er misschien wel wordt afgekoerst op een minderheidsvariant, waarbij de VVD aansluit bij D66 en het CDA. Dat zijn 66 kamerzetels.
Ja.
En dan, Buma had dus donderdag wel gezegd dat er, ja, niemand wil nog formeel zijn steun uitspreken aan zo'n variant. Maar misschien dat, ja, de situatie wel zo is dat je ook zonder dat er formeel steun wordt uitgesproken, er wel een werkbare minderheidsvariant is.
Dit is het moment in het gesprek dat ik het woord gedogen moet inbrengen. Ja. Is zo nog zoiets, nee, nog...
Buma heeft dus geconstateerd dat niemand een soort gedoogakkoord wil maken.
Niemand wil in de gedoogpositie.
Maar dat is ook begrijpelijk. Alleen in gesprekken in Den Haag, ik heb ook wel eens tegen mensen gezegd, ja, je, als je die minderheidsvariant neemt, die ligt vrij voor de hand, die kunnen ook snel een kabinet formeren. Daar heb je 66 kamerzetels. Maar dan heb je ook als oppositie, krijg je natuurlijk een andere rol. Want je kan als collectieve oppositie meteen dat minderheidskabinet wegsturen.
Ja.
Maar bedenk dan even waarmee je de kiezer opzadelt. De kiezer is in oktober 2025 naar de stembus gegaan. In maart 2026 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En in maart 2027 zijn er provinciale statenverkiezingen. Gaat dan de collectieve oppositie dat minderheidskabinet, nou, zeg bij de voorjaarsbegroting wegsturen, zodat we ook nog even in oktober 2026 weer naar de stembus kunnen gaan? Dat is
ook... Ik ken wel een paar partijen die het zouden doen, maar ik weet niet of ze het allemaal zouden doen.
Nou ja, dat is precies het punt waar de speelruimte zit voor zo'n minderheidskabinet. Je hebt, denk ik, best wel een tijdje de kiezersgunst, zeker met alle grote ontwikkelingen die er gaande zijn in de wereld, maar ook in Nederland. Kijk bijvoorbeeld de woningnood. Als je behendige ministers hebt die weet hoe je goede akkoorden, een goede begroting opstelt, dan kan je misschien best een eind komen met die 66 kamerzetels. Feitelijk heb je iedere keer alleen maar Ja 21 en de ChristenUnie of SGP of zelfs 50 plus nodig om aan een meerderheid te komen in de Tweede Kamer.
Er is natuurlijk ook nog een andere optie, namelijk dat een van deze partijen de blokkade opheft.
Ja.
En dat er dan gewoon, als het ware, dat er stroming in komt. En is dat waarschijnlijker? Of zit jij zo van, nee, dit is een echte impasse?
Nou, het punt is dat die blokkades opheffen, aan alles merk je, dan zitten we in juni nog over deze formatie te praten. Jee. Zeg maar, dan ga je het niet, dan gaat het heel lang duren allemaal. En je merkt ook, bijvoorbeeld bij een Rob Jetten, nog tot en met de volgende zomer met demissionair premier Dick Schoof zitten, is ook niet echt een ideaal vooruitzicht. Dat zijn 26 kamerzetels waar het kabinet Schoof op leunt in de huidige Tweede Kamer. Dat is echt niks waard. Die hoopt, geloof ik, deze volgende zomer gewoon een marathon te kunnen rennen en van zijn taken ontheven te zijn. Ja, als je echt gaat wachten tot die blokkades weg zijn, dan gaat het nog een heel lange formatie worden.
Maar moeten we wachten tot de blokkades weggaan en dat lang duurt?
Het is uitroken wat je dan met elkaar moet doen.
Ja, maar zo van, het duurt het wachten tot het opheffen van de blokkade lang, of betekent het dat als dan blokkade wordt opgeheven, dat het formeren dan heel lang duurt? Want ik kan me ook voorstellen dat, stel je voor, D66 heeft hem op, die gaat dan over elk zinnetje in het akkoord wat ze gemaakt hebben zeggen, ja, wij hebben hier een enorme hoeveelheid water bij de wijn gedaan. Dit wordt nu een één groot D66 verhaal.
Nou ja, allebei krijg je dan. Over de VVD wordt in Den Haag sowieso al gezegd, met hoe zij zich gedragen, deze formatie. Ze slagen er misschien in om op de vorm, dus de samenstelling van de coalitie, hun zin te krijgen. Misschien dat inderdaad D66 toch met Ja 21 dan om tafel gaat. Maar dan gaan ze op de inhoud niks meer gedaan krijgen. Je kan in een formatie kan je of die vorm winnen of de inhoud winnen. Maar allebei wordt een heel moeilijk verhaal. En D66 zelf heeft natuurlijk ook een lastig verhaal. Want als verkiezingsoverwinnaar moet je altijd meer inleveren. Dat zal nu niet anders zijn.
Dus de VVD-kiezer zou in dat geval zelf ook echt een beetje in de voet worden geschoten. Wel zonde natuurlijk. In ieder geval voor die kiezer. Verder is natuurlijk ook nog een laatste vraag die ik hierbij moet stellen. En die gaat een beetje eigenlijk hoe we begonnen zijn. Die stemming naar elkaar toe en de onderlinge verhoudingen, die staan op scherper dan ik ze ooit heb gezien in een formatie. Wat betekent dat nou eigenlijk voor dat toekomstige kabinet wat er komt? We hebben net een kabinet gehad waarin het onderlinge wantrouwen tot ongeveer een max was. De hoop was een beetje dat dit een nieuw tijdperk zou gaan inluiden. Het voelt allemaal nog steeds wel heel erg negatief.
Nou, het gevoel bij D66 en het CDA was natuurlijk wel anders. Alleen, ja, wat zij gepresteerd hebben, dat formatiestuk, dat gaf een goed gevoel. Maar is uiteindelijk maar 44 zetels waard. Dus samen ga je het niet redden. Als je in zo'n minderheidskabinet komt waar de VVD dan bij aanschuift, ga je denk ik een heel interessante dynamiek krijgen waarin D66 en het CDA elkaar wat meer gevonden al hebben. En ook met wat meer positieve vibe, zoals het dan heet, aan de slag zijn gaan. En de VVD daar toch wat nukkiger in zit. Ook gewoon in hoe die verhoudingen onderling zijn tussen Jette en Bontebal. En dan ook weer met Jezielkus daarbij. Dat zorgt wel voor een andere dynamiek. En we weten dat coalities die gevormd worden na een harde of een ingewikkelde formatie, geen lange levenshoop hebben.
Nee, maar, god, dus dan wordt het misschien alsnog, als we ergens toekomen, dat we misschien alsnog binnenkort naar de stembus moeten gaan. Al is het dan niet heel snel, maar over een jaartje of twee. Oei. Nou, met die negatieve boodschappen sluiten we dan af. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast-app en help ons om meer mensen te bereiken via een review of een comment. Als je op YouTube bent, doe dan dat blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot donderdag.
Tot donderdag.